Hoofdstuk 1. Maandag. Nee, vandaag kom ik niet naar de redactie, zei Helen, terwijl ze de telefoon tussen haar nek en hals knelde en de houten luiken sloot. Al was het pas begin juni, het kon al zinderend warm worden in de stad. Ook niet voor de vergadering? Vroeg Hugo. Snel nam ze de laatste slok koffie en schoot haar slippers aan. Juist niet voor de vergadering. Zijn diepe lach klonk zo luid dat ze haar mobiel van haar oor afhield. Oké, duidelijk. Dan zie ik je artikel wel binnenkomen, zei hij. En ze hoorde op de achtergrond dat de eindredacteur hem riep. Sorry, lieverd, ze hebben mij hier nodig. Begrijp ik, succes. Helen pakte haar tas, gooide haar telefoon erin en keek nog een keer naar appartement. Ze vond het nog steeds prachtig hoe het gefilterde zonlicht de antieke agielos diep blauw kleurde. En alles was ook zo lekker netjes. Geen vieze borden, rondslingerende kleren of verlepte bloemen. Totaal anders dan het huis van Hugo, waar ze soms door de stapels oude kranten geen plek meer op de bank kon vinden. Het was een goede beslissing dat ze niet waren gaan samenwonen. Ze deed de voordeur op slot en liep met snelle passen de uitgesleten stenen trap af. En? Wint Barça weer van Madrid? Vroeg ze toen ze naast Alvaro in de deuropening ging staan. Op het plein voetbalden de jongetjes uit de buurt. De witte en roodblauwe shirtjes renden uitgelaten door elkaar heen. Ze pikte de donkere krullen van Pablo er meteen uit. Barcelona staat inderdaad een punt voor, zei Alvaro en hij gaf de grote palm naast de deur water. Zijn lichaam stond precies in een hoek van 90 graden. Zijn bewegingen waren altijd wat stijfjes en geometrisch van vorm. Dat zal straks in de klas nog wel tumult geven. Toen ze 5 jaar geleden hier in El Born in Barcelona kwam wonen, was Alvaro al een eeuwigheid de conciërge van haar appartementengebouw. Eerst vond ze hem nogal stug, maar toen ze merkte dat hij tegen alle regels in de jongens elke ochtend op het binnenplein liet voetballen, had de oude man haar hart gestolen. Met jou als scheidsrechter komt het altijd goed, toch? Zei ze en ze gaf een duwtje tegen zijn schouder. Alvaro staarde naar zijn schoenen. Oogcontact was lastig voor hem. Ik hou ze in de gaten. Precies, dat bedoel ik. Dankzij jou gaan ze altijd als vrienden uit elkaar. Misschien ja. Zeker weten, zei ze op het moment dat Barcelona opnieuw scoorde. Gillend viel Pablo de kleine spits om de hals. Het liefst was ze tot het einde blijven kijken, maar ze was bang dat het te veel zou opvallen. Zie ik je vanavond weer? Ik ga nergens heen, zei Alvaro en hij zakte puffend neer op zijn bankje voor de rood gepleisterde muur. Ze zwaaide en liep vlug het plein af. Pablo van zo dichtbij bekijken bleef verwarrend. Om de hoek sprong ze net op tijd weg voor een plens water die over de keien werd uitgegooid. Kijk uit! Riep ze. Sorry, mi bellezza, zei Victor Lopez, die uit zijn slagerij kwam hollen. Met zijn met bloed besmeurde jas probeerde hij haar paarse jurk te deppen. Hoe kan ik nou de mooiste vrouw uit de wijk zo bezoedelen? Ze schoot in de lach. Je woordkeuze is op zijn minst dubieus. Is het erg? Victor hield zijn hoofd net zo schuin als een hond die je vragend aankijkt. Nee, geen zorgen. Ik heb geen spatje gevoeld. Opgelucht begon Victor de straat te schrobben. Mooi, dan krijg ik het hier nog net schoon voor de idiotas komen. Zwaaiend liep ze verder Karel Vermel in. Ze kon zich nog steeds verbazen over de haat-liefdeverhouding van de Barcelonins met de toeristen. Ze wisten dat ze die idiote buitenlanders nodig hadden, maar konden het eigenlijk niet verdragen dat ze hun mooie stad overnamen. Ze groette de bakker en dook zo onopvallend mogelijk een portiek in. Ze rolde haar blonde haren in een knot, viste een pruik met bruine krullen uit haar tas en zette hem precies recht op haar hoofd. Daarna deed ze een bril met een zwaar zwart montuur op en stifte haar lippen bloedrood. In de spiegelende etalage zag ze dat ze niet meer op zichzelf leek en was tevreden. Op de Carrer de la Princesa liep ze naar het nieuwe hotel Mariposas. Het was het 12e boutiquehotel in de buurt en ze hoopte dat het authentieker zou zijn. Alle hotels in hippe steden begonnen op elkaar te lijken. Vintage meubels, grote bedden, verantwoorde badproducten en overal planten. Het maakte haar werk als recensent er niet makkelijker op. Welkom, mevrouw, begroette de conciërge haar en verwees haar door naar de balie. Helaas stond daar al een lange rij voor het inchecken. Als hotelgasten 1 ding vervelend vonden, was het wachten op hun kamer. Ze begreep niet dat hoteleigenaren daar geen prioriteit aan gaven en in gedachten schreef ze een 4 op voor ontvangst. Ze liep verder naar de bar van groen marmer met messing barkrukken. Het straalde een prachtige art deco sfeer uit die goed paste in de buurt. De inrichting gaf ze een 8. Mag ik een espresso? Vroeg ze in het Catalaans aan de jonge wat somber ogende vrouw met lichtroze haar. Haar gezicht klaarde in één keer op. Komt u uit de stad? Zo zou je het kunnen zeggen, zei Helen en ze ging op een kruk zitten. Oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam, maar ik woon hier al 11 jaar. Dat is bijna niet meer te horen, zei de jonge vrouw en terwijl ze de koffie neerzette, kneep ze haar ogen ineens samen. Maar ik ken u ergens van. Heeft u normaal blond haar?
Niet dat ik weet.
Jawel, ik weet het zeker. De vrouw sloeg op het marmer. De klap galmde door de ruimte. U bent Donna Hollandaise van Barça.com. Wacht, ik ga mijn baas halen. Ik werk eigenlijk liever incognito, probeerde ze nog. Maar de vrouw negeerde haar opmerking en trok al aan de mouw van een lange man achter de balie. Helen wist dat een eerlijke beoordeling nu niet meer mogelijk was. En hoe was Mariposas? Vroeg Hugo door de telefoon. Vooral veel rood dan. Sinds wanneer zijn rieten stoelen een allesverslindende epidemie geworden? Zijn lach bulderde. Sinds jij een jaar geleden hebt geschreven dat je ze zo hip vond. Lijkt me sterk, zei ze. En ze stak de Via Laentana over. Helaas werd ik al binnen 10 minuten herkend. Schat, miljoenen mensen volgen je kritieken. Wat denk je, dat ze je gezicht niet onthouden? Misschien moeten we mijn foto op de site verwijderen. Ik zal erover denken, zei Hugo, en ze hoorde dat hij een sigaret opstak. Iets wat hij vaker deed als hij geen beslissing wilde nemen. Gaan we vanavond een hapje eten? Ik moet naar de nieuwe yogaschool Paraiso, bij mij om de hoek. Mijn buurvrouw was laaiend enthousiast. Dat vraagt dan inderdaad om jouw kritische beoordeling, zei hij, en hij inhaleerde diep. Morgen samen ontbijten dan? Gezellig. Bij dat nieuwe café achter de Santa Caterina-markt? Als je belooft er geen recensie over te schrijven, ik wil je even voor mezelf. Erewoord, zei ze, en ze liep haar binnenplaats op, die nu opvallend leeg was. Hugo blies de rook hoorbaar uit. 8 uur? De voetballertjes waren nergens te bekennen. Alleen Alvaro zat op zijn bankje in de schaduw, diep voorovergebogen met zijn hoofd in zijn handen. Haar hart klopte in haar keel. Dit beeld voelde niet goed. Normaal was het hier om 6 uur een overweldigende drukte. Schat, spreken we om 8 uur af? Herhaalde Hugo. Oh, ja, prima, zei ze en voordat hij afscheid kon nemen, had ze al opgehangen. Ze liep naar het bankje van Alvaro en ging gehurkt naast hem zitten. Gaat het wel? Vroeg ze en ze legde haar hand op zijn rug. Zijn t-shirt was nat van het zweet. Ze mogen niet naar buiten, zei Alvaro zonder op te kijken. Zijn rechterschoen maakte perfecte cirkels in het stof. Alle moeders hebben het verboden.
Echt? Waarom?
Er wordt een jongetje vermist.
Haar been begon te trillen en ze zakte door haar hurken op de grond. Vermist? Wat is er dan gebeurd?
Toen ze vanmiddag van school naar huis liepen, is er een verdwenen.
Verdwenen? Zomaar?
Haar keel voelde bijna dichtgeknepen en ze kuchte voor adem.
Hoe kan dat?
Alvaro schudde zijn hoofd. Geen idee. De politie is al aan het zoeken.
Weet jij wie het is?
Nu keek hij wel op. Zijn ogen waren rood aangelopen. Dat kiepertje. Met die piekharen. De jongste van Rojas, van Driehoog. En hoewel ze wist dat ze het niet moest doen, slaakte ze een zucht van verlichting. Haar hartslag zakte. Wat vreselijk voor ze.